Voor de luisteraars thuis hebben we de volgende te zingen psalmen en het te lezen schriftgedeelte. Het te lezen schriftgedeelte is Johannes 20, versen 1 tot en met vers 18. De te zingen psalmen zijn psalm 118, vers 11 en 12. Psalm 119, vers 62, 65 en vers 67. Psalm 42, vers 3. En Psalm 89, vers 7. Ik herhaal, het te lezen schriftgedeelte is Johannes 20, de versen 1 tot en met vers 18. De te zingen psalmen zijn Psalm 118, vers 11 en 12. Psalm 119, vers 62, 65 en 67. Psalm 42, vers 3. En Psalm 89, vers 7. Wij wensen u allen een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader aller genade. In Christus Jezus zijn Zoon, door de Heilige Geest. Amen. Kom gemeente, vervolgen wij deze eredienst met het zingen van Psalm 118, het 11e en 12e vers. Psalm 118, vers 11. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was, een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. En wat daar verder volgt in Psalm 118, de versen 11 en 12. Wij openen Gods heilig en onfeilbaar woord in het evangelie naar beschrijving van Johannes, waarvan wij lezen hoofdstuk 20, de versen 1 tot en met 18. Wij noemen u als onze schriftlezing Johannes 20, de versen 1 tot en met 18. Vooraf stellen wij ons voor de spiegel en onder de tucht van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor u niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelig gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rust ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelven. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat uws naasten is. Amen. En op de eerste dag der week ging Maria Magdalena vroeg, als het nog duister was, naar het graf en zag de steen van het graf weggenomen. Zij liep dan en kwam tot Simon Petrus en tot de andere discipel, welke Jezus lief had, en zeide tot hen: Zij hebben den Heere weggenomen uit het graf, en we weten niet waar zij hem gelegd hebben. Petrus dan ging uit en de andere discipel, en zij kwamen tot het graf. En deze twee liepen tegelijk, en de andere discipel liep vooruit, sneller dan Petrus, en kwam eerst tot het graf. En als hij nederbukte, zag hij de doeken liggen, nochtans ging hij daar niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem en ging in het graf en zag de doeken liggen. En den zweetdoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar in het bijzonder in een andere plaats samengerold. Toen ging dan ook de andere discipel daarin, die eerst tot het graf gekomen was, en zag het en geloofde. Want zij wisten nog de schrift niet, dat hij van de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen wederom naar huis. En Maria stond buiten bij het graf, wenende. En als zij dan weende, bukte zij in het graf en zag twee engelen in witte klederen zitten, één aan het hoofd en één aan de voeten waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tot haar: Vrouw, wat weent gij? Zij zeiden tot hem, omdat zij mijn heren weggenomen hebben en ik weet niet waar zij hem gelegd hebben. En als zij dit gezegd had, keerde zij zich achterwaarts en zag Jezus staan en zij wist niet dat het Jezus was. Jezus zeide tot haar, vrouw, wat weent gij? Wien zoekt gij? Zij menende dat het de hoevenier was, zeide tot hem, Heere, zo gij hem weggedragen hebt, zeg mij waar gij hem gelegd hebt, en ik zal hem wegnemen. Jezus zeide tot haar, Maria, zich omkerende, zeide tot hem, Rabbi, Rabboni, het welk is gezegd, meester. Jezus zeide tot haar, raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader. Maar ga heen tot mijn broeders en zeg hun, ik vaar op tot mijn vader en uw vader en tot mijn God en uw God. Maria Magdalena ging en boodschapte den discipelen dat zij den Heere gezien had en dat hij haar dit gezegd had.
Gemeente, vorige week zondag hebben wij met de kerk van de eeuwen het heilsfeit Pasen overdacht. En nu wij op deze eerste zondag na Pasen, als het ware in een nalezing, nog eens bij de paasgeschiedenis willen stilstaan, dan mogen wij wel onderstrepen dat Pasen het werk is van de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. God de Vader heeft op de paasmorgen zijn Zoon opgewekt, uit de dood opgewekt. Zo schrijft Paulus, tot onze rechtvaardigmaking. Want, zo zegt de kanttekening bij dat vers, omdat Jezus is opgewekt uit het graf, is het voor eeuwig zeker dat de vergeving van zonden en het recht op het eeuwige leven volkomen is betaald. Pasen is ook het werk van de Zoon. Hij die zijn leven heeft afgelegd aan het kruis van Golgotha, heeft de macht van de dood, het graf en de zonde overwonnen. En hij treedt het graf uit als de levensvorst van Pasen. En Pasen is ook het werk van de Heilige Geest. Want die geest zal na Pasen de grote betekenis van het heilsfeit, zo mogen wij ook wel zeggen, de heilsvrucht van het heilsfeit Pasen, toe gaan passen in harten en levens van zondaren. En een heel ontroerend voorbeeld van deze toepassing is wel het leven van Maria Magdalena, waarbij wij zowel vanmorgen als vanmiddag nader willen stilstaan. Tekstwoorden voor de prediking leest u in dat gedeelte van Gods woord dat u zojuist is voorgelezen. Johannes 20, de versen 1 en 2 en 11 tot en met 13. Johannes 20, de versen 1 en 2 en 11 tot en met 13, waar wij nogmaals lezen. En op de eerste dag der week ging Maria Magdalena vroeg, als het nog duister was, naar het graf en zag de steen van het graf weggenomen. Zij liep dan en kwam tot Simon Petrus en tot de andere discipel welke Jezus lief had en zeide tot hem, zij hebben de Heere weggenomen uit het graf en wij weten niet waar zij hen gelegd hebben. En Maria stond buiten het graf wenende. Als zij dan weende, bukte zij in het graf en zag twee engelen in witte klederen zitten, één aan het hoofd en één aan de voeten waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tot haar, vrouw, wat weent gij? Ze zeiden tot hen, omdat zij mijn Heere weggenomen hebben en ik weet niet waar zij hem gelegd hebben. Tot zover. Met de bede om het licht en de leiding van Gods geest staan wij stil bij de paasmorgen voor Maria Magdalena. Twee gedachten vragen onze aandacht. In de eerste plaats vanuit de versen 1 en 2 haar komen tot het gesloten graf. En in de tweede plaats vanuit de versen 11 tot en met 13 haar blijven bij het geopende graf. Dus nogmaals, de paasmorgen voor Maria Magdalena. Twee gedachten, haar komen tot het gesloten graf en haar blijven bij het geopende graf. Voor wij daar nader bij stilstaan, zingen wij van Psalm 119, de versen 62, 65 en 67. Psalm 119, vers 62. Mijn ogen zijn bezweken, rood geschreid, in het uitzien naar uw heil met heet verlangen. Vers 65. Hoe wonderbaar is uw getuigenis. Dies zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren. En vers 67. Maak in uw woord mijn gang en treden vast, opdat ik mij niet van uw baan moog keren. En wat daar verder volgt, in de versen 62, 65, 67 van Psalm 119.
Thank you.
Gemeente, weet u wat bij Pasen zo opvallend is? Dat er geen mens bij geweest is toen Jezus opstond uit het graf. Bij alle andere heilsfeiten, kerst, Goede Vrijdag, Hemelvaart en Pinksteren, waren mensen als getuigen aanwezig. Maar als Jezus opstaat uit de dood, zijn die getuigen er niet. Dat laat ons zien dat Pasen allereerst een geheim is tussen God de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals de Heere in Genesis 1 de schepping verricht heeft zonder getuigen, zo vindt het wonder van Pasen plaats zonder getuigen. Toch zullen er getuigen gaan komen, mensen die door de Heere zelf tot getuigen gemaakt worden. En een daarvan is Maria Magdalena. Als Johannes in hoofdstuk 20 begint met de paasgeschiedenis, dan schrijft hij over de eerste dag van de week. Leest u daar niet aan voorbij. Met de kerk van de eeuwen belijden wij dat Jezus op de derde dag is opgestaan uit de dood. Maar die derde dag valt op de eerste dag van de week. Dat is de zondag. Omdat Jezus op die dag opgestaan is, krijgt de zondag als de eerste dag van de week een blijvende betekenis. De zondag is vanaf Pasen de opstandingsdag van de Heer Jezus Christus. Het is op deze zondag dat Jezus aan zijn discipelen zal verschijnen. En op de avond van de eerste dag, dat leest u in vers 19... komt Jezus bij al de discipelen als de deuren gesloten zijn. En nog een week later, weer op de eerste dag van de week, verschijnt Jezus opnieuw aan zijn discipelen. Dan is Thomas er ook bij. Kortom, als wij Johannes 20 lezen, merken wij het heel duidelijk. De zondag als de eerste dag van de week neemt een heel belangrijke plaats in. En dat wij ook vanmorgen op de zondag samengekomen zijn in Gods huis, heeft dan ook alles te maken met het feit dat het Pasen geworden is. En op deze eerste morgen van de week gaat Maria Magdalena heel vroeg, als het nog duister is, naar het graf. Maria is niet alleen op weg gegaan. Uit de andere evangeliën weten wij dat er in ieder geval nog drie vrouwen meegegaan zijn. Het zijn de andere Maria, de moeder van Jacobus en Jozes, en ook Salome, de vrouw van Zebedeus, en ook wordt ons nog de naam van Johanna, de vrouw van Cusas, genoemd. Zeker Johannes weet ook dat Maria Magdalena niet alleen gegaan is. Johannes, de schrijver van het evangelie, zal heel goed geweten hebben dat zijn eigen moeder er ook bij was, de vrouw van Zebedeus, Salome. Maar toch richt Johannes al zijn aandacht op Maria Magdalena. Waarom? Omdat, en dat wordt ons ook duidelijk uit Marcus 16, de Heer Jezus op de paasmorgen allereerst aan Maria Magdalena zal verschijnen. En als wij dat stukje bij Marcus lezen, dan valt ons op dat daar nog iets meer over Maria genoemd wordt. Namelijk dat Jezus uit haar 7 duivelen uitgeworpen heeft. Daar moet u eens over nadenken. 7. Het getal van 7 duivelen wijst op een totale overmacht. Een dieptepunt van onderwerping aan de machten van duisternis. Hoe dat precies geweest is, in welke zonde Maria Magdalena leefde, dat weten wij niet. Maar wel weten wij, gemeente, dat sinds de val in het paradijs ieder mens in de heerschappij van de boze leeft. De boze heeft immers grip op ons leven gekregen. Denkt u maar aan alle zonden waar hij toe verleiden wil. Denkt u maar aan alle duisternis waar hij in brengen en in houden wil. In het leven van Maria was er, hoe lang of hoe kort, dat weten wij niet, een tijd waarin zij door 7 duivelen werd gekweld. Maar op het machtswoord van Jezus zijn deze 7 duivelen uitgeworpen, alle 7. Er is geen duivel die Maria zelf kon uitwerpen. Maar er is ook geen duivel die blijven zal wanneer Jezus komt en spreekt. Komt al een eerste vraag naar ons toe, gemeente. Is dat in jouw leven ook gebeurd? Zijn er in jouw leven banden gebroken van een bepaalde zonde? Misschien wel een zondige verslaving. Of misschien wel een andere zonde, zoals gierigheid en de roddel. Zijn er in jouw leven duivelen uitgeworpen? Want elke ware christen stemt toch in met de belijdenis van zondag 1 van onze catechismes. En mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft. Gemeente, als dat gebeurt, dan worden banden gebroken. Dan worden duivelen uitgeworpen. En dat laat iets na. De band van wederliefde die Maria aan Jezus verbindt, is een sterke band geweest. En nu is het 's morgens vroeg. Zo vroeg dat Johannes erbij schrijft dat het nog duister is. Maar wij weten dat de woorden licht en duister bij Johannes ook een geestelijke betekenis hebben. De duisternis in onze tekst zegt dus niet alleen iets over de duisternis om Maria heen, maar ook iets over de duisternis in haar hart. En wat maakt het duister bij Maria? Wel, haar lieve meester is gestorven. De oversten van het volk hebben Jezus laten kruisigen. En het hart van Maria lijdt een zware pijn. Op deze vroege morgen zal zij, samen met een aantal andere vrouwen, het lichaam van Jezus gaan balsemen en zorgzaam, zoals men dat gewend was, omspreiden met geurige kruiden. En dan, ja, laten wij beseffen wat dit voor Maria betekent. Dan zullen zij hem, die zij zo hartelijk lief hebben, voor het laatst zien. Zo meent Maria. Zo gaat zij met een treurig hart in de duisternis op weg naar het graf om haar laatste liefde aan Jezus te bewijzen. En als wij haar vanmorgen zo volgen in onze tekstgemeente, dan is het goed dat wij een vraag stellen. En dat is: waarom staat het er zoals het er staat? Misschien hebt u dat uzelf ook wel eens afgevraagd. Waarom begint Johannes in dit hoofdstuk niet met de vreugde of met de blijdschap van Pasen? Waarom horen wij aan het begin van Johannes 20 niet het bazuingeschal van de blijde boodschap? De Heere is waarlijk opgestaan. Van die vreugde of blijdschap is aan het begin van Johannes 20 nauwelijks iets te merken. Johannes begint dit hoofdstuk met een bedroefde vrouw die op weg gaat terwijl het nog donker is. Is dat het begin van de paasgeschiedenis? Ja, gemeente, dat is het begin van de paasgeschiedenis. En waarom juist dit begin? Nu komen wij bij iets heel belangrijks. Johannes, gemeente, neemt u dat mee, want dat is voor vanmorgen van groot belang, zo belangrijk dat we straks nog even op terugkomen. Johannes begint in dit hoofdstuk bij mensen. Eerst Maria, straks Petrus en Johannes. Waarom? Om ons duidelijk te laten zien dat het geloof in de opstanding van Jezus niet bij mensen vandaan komt. Want bij al die mensen is er niet één die leeft bij het woord van Jezus dat hij gezegd had eens uit de doden te zullen opstaan. Dat geloof komt dus niet bij Maria vandaan. Johannes laat het ons heel duidelijk zien. Als het aan mensen gelegen had, dan zouden zij nooit tot het geloof in de opgestane Jezus gekomen zijn. Hoe komt Maria dan wel tot de troost en de blijdschap van Pasen? Dat is enkel en alleen het werk van de opgestane Jezus zelf, die door zijn Heilige Geest dat geloof in hun harten werkt. Weet u wat wij hier zien, gemeente? Wel, om te beginnen, Johannes laat ons dus heel duidelijk zien dat wat de moderne theologie van onze tijd leert over Pasen zo ongeloofwaardig is. Moderne theologie van onze tijd leert dat de discipelen nadat Jezus gestorven was zelf een boodschap bedacht hebben dat Jezus zou zijn opgestaan. Maar Johannes laat ons zien dat dat nooit het geval zou kunnen zijn. Want niet één van hen komt zelf bij de gedachte dat Jezus uit de doden is opgestaan. Dat Maria en de discipelen komen tot het geloof in de blijde boodschap van Pasen, dat is omdat de Heilige Geest dat geloof in hun harten werkt. En om de lijn eens door te trekken, gemeente, dat is vanmorgen evangelie. Voor mensen, ook in Vriezeveen, die zichzelf, net als deze Maria, net als Petrus en Johannes, niet kunnen helpen. Mogelijk hebt u dat wel eens geprobeerd, uzelf te helpen. En u dacht bij uzelf, als ik nu eens zo bewogen zou zijn, zo ernstig zou zijn, zo bedroefd zou zijn over mijn zonde en schuld, als ik nu maar eens wat hartelijker kon wenen onder de last van mijn zonde en schuld. Maar het is hoe langer hoe meer vastgelopen. En u kunt uzelf niet helpen. Of misschien hebt u het wel op een andere manier geprobeerd. Probeert u zelf te helpen met een aangepraat geloof of met een ingebeeld geloof. En weet u, dan ga ik iets zeggen wat misschien heel vreemd klinkt, maar ik meen het toch, gemeente. Het is zo'n gelukkige mislukking wanneer er vanmorgen in de kerk jongeren en ouderen zitten die erachter gekomen zijn zichzelf niet te kunnen helpen. Ja, dat is een gelukkige mislukking wanneer er een jongere of oudere vanmorgen het eerlijk moet zeggen: ik kan mijzelf niet meer helpen. Ik kan met alles wat ik beleefd heb of meen te moeten beleven geen stap meer voorwaarts of achterwaarts zetten. En waarom is dat zo'n gelukkige mislukking? Wel, dan klinkt vanmorgen het evangelie van Pasen. Voor wie? Voor een vrouw als Maria. En waarom voor Maria? Omdat zij zichzelf helpen kon? Nee, Maria kon zichzelf niet helpen. Als het aan Maria gelegen had, was ze vergaan, zoals een van de berijmde psalmen dat zegt, in al haar smart en rouw. Dat het voor Maria Pasen wordt, het is omdat de opgestane levensvorst zichzelf aan haar openbaart. En dat is, gemeente, nog de enige weg waardoor de paasvreugde en de paasblijdschap als het ware opengelegd wordt in harten en levens van zondaren, wanneer hij zichzelf door woord en geest openbaart en u hem kennen mag in de kracht van zijn opstanding. En laten wij zo vanmorgen Maria Magdalena eens gaan volgen op haar weg naar de hof van Jozef van Arimathea. Wanneer ze aankomt, ziet ze dat de steen van het graf is weggenomen. En laten we op dat moment even stilstaan, gemeente. Want alleen al dat zien van het geopende graf en de weggerolde steen is een zichtbare prediking van Pasen. Wat laat namelijk die weggerolde steen zien? Wel dit. Die weggerolde steen en het geopende graf is een antwoord van de hemel. Een antwoord op belangrijke vragen. Welke vragen? Mag ik er een paar noemen? Is alles wat de Heer Jezus geleden heeft en volbracht heeft genoeg geweest? Is zijn offer volkomen geweest? Heeft hij voldaan aan al de eisen van Gods recht? Heeft hij de vloek van Gods wet geheel weggedragen? Is de hitte van Gods gramschap wel echt volkomen geblust? Vindt God in gunst en niet in wraak zijn lust? Op al die vragen volgt op de paasmorgen een zichtbaar antwoord. De steen is weggewenteld. En de prediking van het geopende graf is deze. De God van hemel en aarde is volkomen voldaan in het offer van zijn geliefde zoon. Om het eenvoudig te zeggen, in twee zinnen, gemeente, dan zijn we bij de kern. Op de Goede Vrijdag eist Gods recht de dood van de middelaar, maar op de paasmorgen eist Gods recht het leven van de middelaar. En daarom kan Petrus het zeggen in Handelingen 2, dat het niet mogelijk was dat Jezus door dezelfde dood vastgehouden zou worden. Petrus zegt, dat kon niet. En waarom niet? Omdat het offer volkomen is. En als God de Vader volkomen voldaan is met dit offer, wat denkt u, gemeente, zal dan het graf gesloten blijven? Zal dan de steen voor het graf blijven liggen? Zal dan alles blijven zoals het was? Nee. Dan zal een engel uit de hemel gezonden worden om het zegel te verbreken, de steen weg te wentelen en het graf te openen als een zichtbare prediking van Pasen. Er is betaald aan de eis van Gods recht. Er is voldaan. En daarom kan God de Vader, daarom wil God de Vader, ja, daarom moet God de Vader de steen van het graf afwentelen. Is er dan helemaal niets meer achtergebleven in het graf? Gemeente, Gods kind mag ziende op dat lege graf weten wat daar achtergebleven is. Dat is mijn zonde. Dat is mijn schuld. En dat is mijn vloek. Dat is mijn dood. Maar Jezus is opgestaan uit de doden. En nu een belangrijke vraag, gemeente, waarmee we ook onze eerste gedachte gaan besluiten. Heeft Maria Magdalena die zichtbare preek van de weggenomen steen verstaan? Dringt het tot haar door dat hier de boodschap van Pasen zichtbaar getoond wordt? Nee. En dat wordt ons duidelijk uit het Griekse woordje wat in vers 1 voor zien gebruikt wordt. Dat zien van Maria is een vlugge blik ergens op werpen. U kent dat wel, ook wel uit het gewone dagelijks leven. Een vlugge blik ergens op werpen, zonder dat wij goed in de gaten hebben wat wij nu eigenlijk zien. En u begrijpt, als het zo gaat en wij werpen een vlugge blik ergens op, dan kunnen wij heel gemakkelijk te snel zijn met onze conclusies. En zo gaat het nu ook met Maria Magdalena. Ze werpt een vlugge blik op het geopende graf, ziet tot haar ontzetting dat de steen weg is en ze trekt direct haar conclusie. Wat doet ze? Ze laat de andere vrouwen met wie ze gekomen is achter en snelt terug naar de stad. Eerst naar Simon Petrus en dan naar Johannes. En uit de opsomming van die namen maken wij op met meerdere uitleggers dat die beide discipelen op dat moment niet op hetzelfde adres verbleven. Ze gaat eerst naar Petrus en dan naar Johannes. En in onze tekst zien we haar als het ware in gedachten buiten adem met ogen vol van schrik aankomen. En ze moet het vertellen. Zij hebben mijn Heere weggenomen uit het graf. En wij weten niet waar ze hem gelegd hebben. Waarschijnlijk, zo merken we hieruit op, denkt Maria niet aan grafroof, dat het lichaam van Jezus weggeroofd zou zijn. Want het laatste stukje van haar zin laat nu precies haar grote zorg merken. Wij weten niet waar zij hem gelegd hebben. Blijkbaar denkt Maria dat Jozef van Arimathea voor dat lichaam een andere plaats in gedachten heeft gehad. Op de avond van de Goede Vrijdag was er immers grote haast bij. Ze moesten voor de Sabbat klaar zijn. En wellicht heeft Jozef op die vroege paasmorgen in de duisternis van de morgen een andere plaats aangewezen voor het lichaam van Jezus. En weet u wat wij nu horen in de woorden van Maria? Wel, u hebt gelijk als u vanmorgen zegt dat Maria inderdaad te snel is met haar conclusie. Maria zegt meer dan ze bewijzen kan. En dat is waar. Maar wij horen hier nog iets. Is het u opgevallen, gemeente, tijdens de schriftlezing of het lezen van onze tekst, hoe Maria in vers 2 spreekt en welke woorden zij kiest? Zij spreekt niet over het lichaam dat weggenomen is, maar zij zegt: zij hebben de Heere weggenomen uit het graf. Ziet u het? Ze spreekt dus niet over het lichaam, maar over de Heere. En dat laat zien dat ook al is Jezus in haar gedachten een gestorven Jezus, toch is en blijft deze Jezus haar geliefde Jezus. Ze blijft hem aanhangen, zelfs na zijn sterven. En laten we daarmee eens onze eerste gedachte gaan besluiten, gemeente. En leg uw hart en leven er nu eens eerlijk naast. Is er nu vanmorgen iemand die dat herkennen mag in eigen hart en leven? Iemand die zegt, het mag, ja, in zoveel opzicht is het bij mij net als Maria. Ik kan dat ene niet ontkennen in mijn leven. Mij uit alle heerschappij des duivels verlost. Maar nu is het weer zo donker en zo duister geworden, dat u nergens bij kunt. De weg van de zaligmaker, van Gethsemane naar Golgotha en van het kruis naar de hof van Jozef van Arimathea. Maria heeft het niet verstaan. En daarom is het zo donker en zo duister. En zo kan het nog steeds zo donker en duister zijn bij diegene vanmorgen die misschien net als Maria die eerste liefde tot Jezus niet kan ontkennen. En net als Maria weet u van momenten in uw leven, toen en toen was het waar. Maar nu, zo donker en duister. En toch herkent u ook dat andere van Maria. Ook al ligt er misschien zoveel overhoop op de bodem van uw hart, toch is er ook dat ene. Tot wie zullen wij anders heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwigen levens. Het blijft in de duisternis, zelfs in de duisternis van het graf, toch de Heere die zij lief heeft. En voor we bij onze tweede gedachte komen, zingen we samen eerst Psalm 42, het derde vers. O mijn ziel, wat buigt u neder? Waartoe zijt ge mij ontrust? En wat daar verder volgt, Psalm 42, het derde vers. Paasmorgen voor Maria Magdalena. Het was onze eerste gedachte, haar komen tot het gesloten graf. En het is tenslotte onze tweede gedachte, haar blijven bij het geopende graf. De beide discipelen, Simon Petrus en de andere discipel die Jezus lief had, dat is Johannes, zijn ook met Maria meegegaan om te zien. En net als Maria maken zij haast. Johannes komt als eerste bij het graf en hij bukt naar voren en hij ziet de doeken liggen. Let u erop, voor het zien van Johannes staat hetzelfde woordje als in vers 1 voor het zien van Maria. En mogelijk dat een van de jongens of meisjes dat vanmorgen nog wel weet. Hoe zag Maria dat die steen weggewenteld was? Dat was, je weet het nog, met die vlugge blik, zonder dat goed tot haar doordrong wat ze zag. Zo gaat het ook met Johannes. Hij ziet met een vlugge blik in het graf en hij ziet, zo lezen we in vers 5, de doeken liggen, nochtans gaat hij niet naar binnen. Dan komt Petrus bij het graf aan. Johannes was Petrus voor geweest. En wat doet Petrus? Hij gaat wel naar binnen. En ook hij ziet de doeken liggen. En dan is dat zo opvallend, gemeente, dat in vers 6 opnieuw gesproken wordt over een zien. Hij ziet de doeken liggen, maar dan gebruikt Johannes een ander woordje in het Grieks. Een woordje wat wil zeggen, Petrus ziet de doeken liggen. Nu is het niet een vlugge blik ergens opwerpen, maar hij kijkt nauwkeurig rond. Hij probeert te begrijpen wat er gebeurd is. Zo kijkt Petrus, die het graf is ingegaan, daar rond. En, dat weten we uit Lucas 24, het verbaast Petrus. En dat kunnen wij ook wel enigszins begrijpen, gemeente. Want als Jezus ergens anders begraven is, waarom liggen de doeken er dan nog wel? Hoe kan dat toch? En als Petrus, die wat aandachtig in dat graf rondkijkt, wat langer wegblijft, komt Johannes ook het graf weer binnen. En Johannes ziet opnieuw. En weet u, dat is zo mooi. Nu staat er nog een ander woordje in het Grieks voor zien. Nu is het zien van Johannes geen vlugge blik ergens opwerpen. Nu is het ook niet dat nauwkeurig rondkijken van Petrus. Maar het zien van Johannes in vers 8 wil zeggen dat hij het echt ziet. En hij geloofde. In het hart van Johannes ontwaakt het geloof in Pasen. Maar dat geloof is nog zo klein. Zo aarzelend. Waarom? Begin van vers 9 maakt het ons duidelijk. Want zij wisten nog de schrift niet, dat hij van de doden moest opstaan. Er begint in het hart van Johannes dus iets te dagen. Hij ziet het echt. Maar hij mist het juiste zicht op het woord. En het woord, gemeente, is altijd de vaste grond van het ware geloof. Neemt u het woord weg en de bevinding van Gods kerk stort in elkaar. Die kan zonder dat woord niet blijven bestaan. Het is telkens maar weer dat woord waar de Heere naar terug leidt en naar terug wijst. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop ge mij verwachting hebt gegeven. Telkens weer terug naar het woord. Maar dat is Johannes nog niet duidelijk. Hij ziet het echt, maar hij mist de vastheid van het woord. Zo gaan die beide discipelen naar huis. En Maria, gemeente, Maria kan niet met de discipelen teruggaan naar Jeruzalem. Haar hart wordt als het ware steeds maar weer teruggetrokken naar de hof. En daar blijft ze staan. En zo staat ze daar, al wenende. Er wordt een doorgaande vorm gebruikt, al wenende. Dat wil zeggen, ze laat haar tranen de vrije loop gaan. Bij de voorbereiding las ik iets wat Kolbrugge over de wenende Maria geschreven heeft. Er zijn mensen, zo schrijft Kolbrugge, die menen dat Maria niet had moeten wenen. Maria, zo zeggen die mensen, had beter opmerkzaam moeten zijn op de woorden van Jezus. Ze had moeten weten dat Jezus uit het graf tevoorschijn zou komen. Weet u wat Kolbrugge op die dingen als antwoord geeft? Hij schrijft, heel treffend, zulke redeneringen zijn makkelijk voor mensen die het geloof menen te bezitten, maar die dat niet van de Heere ontvangen hebben. En dat is een treffend antwoord, gemeente. Want weet u wat we hier zo heel duidelijk zien? Dat de oprecht gelovige zich met zijn eigen geloof niet helpen kan. Dat oprechte geloof heeft van stap tot stap de hand van de Heere zelf nodig. Als het aan Maria gelegen had, ze was vergaan in al haar smart en rouw. Dat het Pasen voor Maria geworden is, het is omdat de opgestaande Jezus zich aan haar bekend gemaakt heeft. En dat zal gaan gebeuren. Daar is, o God, een tijd van het welbehagen. Zo lezen we verder in vers 11. Als zij dan weende, bukte zij in het graf, zag twee engelen in witte klederen zitten, één aan het hoofd en één aan de voeten, waar het lichaam van Jezus gelegen had. En let u weer op, opnieuw lezen wij over het zien van Maria. En u begrijpt, nu worden wij benieuwd, wat is dit zien van Maria? Is dat weer die vlugge blik, zonder dat goed tot haar doordringt wat ze ziet? Nee, dat is het niet. Is het nu dat Maria het ziet, net zoals Johannes het ziet, dat ze het echt ziet? Nee, zover is het ook nog niet. Als Maria zich in vers 11 en 12 bukt om in het graf te zien, dan staat daar hetzelfde woordje voor het zien van Petrus. Maria probeert nauwkeurig rond te kijken om te zien wat ze ziet. Ze probeert het te begrijpen. En wat ziet Maria dan? Twee engelen in witte kleding, één aan het hoofd, één aan het voeteneinde van de plaats waar Jezus gelegen had. Jongens en meisjes, denk eens met mij terug. Wat is er te zien op het verzoendeksel bovenop de ark? Ook daar zien wij twee engelen. Eén aan het hoofdeinde en één aan het andere einde. Wat Maria hier ziet, lijkt dus op wat op de ark te zien is. De engelen op de ark stonden. Misschien is het u wel eens opgevallen, maar er staat in de tabernakel of in de tempel geen stoel. Niemand mocht gaan zitten. Het werk was nooit klaar. Telkens moest er opnieuw geofferd worden. Maar deze engelen mogen gaan zitten, weet u waarom? Omdat het grote offer volbracht is. Het werk van Gods alvermogen op de paasmorgen is klaar. Opnieuw, gemeente, net als het geopende graf, is dit voor Maria een zichtbare prediking van Pasen. Als ze het nu maar echt gezien had, had ze het verstaan. Hier is een wonder gebeurd. Zeker als we bedenken dat die engelen Maria ook nog eens aanspreken. Vrouw, wat weent gij? Het is alsof ze vragen, Maria, hoe kan het dat u op deze morgen bij de hof, bij het geopende graf vol van verdriet bent? Maria, let eens op wat allemaal te zien is. De steen is weggerold, het graf is geopend, de doeken zijn netjes op hun plaats gelegd. En wij zijn als engelen gezonden vanuit de hemel. Maria, is dit niet een heel duidelijk bewijs dat er een wonder gebeurd is? Dat het Pasen geworden is? Maar Maria lijkt wel verdoofd te zijn. Alsof het gewone mensen zijn die haar aanspreken, klinkt haar antwoord. Waarom ik ween? Omdat zij mijn Here weggenomen hebben en ik weet niet waar ze hem gelegd hebben. Wat ze eerder op de paasmorgen gezegd had in vers 2 tegen Petrus en Johannes, dat zegt ze nu tegen de engel. Klein verschil. Op de vroege morgen sprak ze in het meervoud. Wij weten niet waar ze hem gelegd hebben. Maar nu maakt ze het heel persoonlijk. Zij hebben mijn Here weggenomen en ik weet niet waar zij hem gelegd hebben. Het is alsof Maria alleen overblijft. En zo voelt ze zich ook. Alsof zij de enige is in dit allerergste verdriet. Alsof het voor niemand zo droevig is als voor Maria. En nu, gemeente, tenslotte de vraag. Wat heeft dit alles ons te zeggen? Laten we nog eens letten op dat zien van Maria. Ze probeert nauwkeurig te begrijpen wat ze ziet. We zouden kunnen zeggen met Psalm 118. Zij ziet het wel, maar ze doorgrondt het niet. Bij Johannes was het op de paasmorgen anders. Het zien van Johannes wilde zeggen dat hij het echt zag en geloofde. En zeker ook Johannes heeft het niet ten volle doorgrond. Geen kind van God kan dit wonder in eigen verstaan ten volle doorgronden. Maar Maria probeert het te verstaan en ze ziet het niet. En mag ik u tenslotte vragen, gemeente, loopt er hier een lijn naar uw persoonlijk hart en leven? Op deze eerste zondag na Pasen horen wij in een nalezing opnieuw het Paasevangelie. De Heere is waarlijk opgestaan, opgewekt tot onze rechtvaardigmaking, zegt de Schrift. En u hoort het, en u probeert het misschien wel te verstaan. Maar u wordt heen en weer geslingerd tussen hoop en vrees. U kunt niet ontkennen wat er in uw leven gebeurd is. U weet van dat uitgaan van geloof, hoop en liefde tot deze Jezus. Maar om nu hem te kennen in de kracht van zijn opstanding, dat punt is het zo duister. Weet u wat dit gedeelte ons dan leren wil? Dan komen we nog eens terug op wat al genoemd is. Johannes begint het Paasevangelie bij mensen. Maria, Petrus en Johannes. Waarom bij mensen? Om duidelijk te laten zien dat het geloof in de opgestaande Jezus niet bij mensen vandaan komt. Hoe komt Maria aan dit geloof? Komt niet bij Maria vandaan. Haar verstand is beneveld. Haar ogen zijn duister. Haar hart is zo verslagen. Haar gevoel is zo misleidend. Herkent u dat in uw leven? Moet u eerlijk zeggen dat u uzelf niet helpen kunt? Omdat ook uw verstand, als het om deze dingen gaat, zo beneveld is. Uw gevoel zo misleidend is. En dat geloof wat er was, als het ware lam geslagen ligt op de bodem van uw hart. En u vraagt vanmorgen, hoe zal het met zo een ooit verder komen? Weet u wat we zien in de paasgeschiedenis? Dat is nu Gods gewone wijze van werken, gemeente. Waar hij u verder wil brengen, laat hij het meestal eerst vastlopen met uzelf. Waar hij u in het leven wil brengen, daar gaat het gewoonlijk door de dood heen. Waar hij u verder wil onderwijzen, laat hij het gewoonlijk eerst op allerlei manieren vastlopen. Waarom? Opdat het wonder van Pasen een wonder worden zal en blijven zal. Een wonder wat van de andere kant komt. Een wonder dat van Gods kant komt. En zo gaat het, gemeente, nog steeds. Ook wanneer de Heere de heilsvrucht van het heilsfeit Pasen toepast in harten en levens van zondaren. En dat beginnende geloofsleven bij de hand neemt. Om verder te leiden in de kennis van Hem. Die dood geweest is en leeft tot in alle eeuwigheid. Dan doet de Heere het op deze wijze, zo dikwijls, dat Hij het laat vastlopen. Waarom? Opdat genade een wonder worden zal. En dat is, gemeente, nu puur evangelie. Want deze boodschap, gemeente, bevat de volle rijkdom van het evangelie. Stelt u nu eens voor dat er toch iets bij Maria vandaan gekomen was. Dan zou het evangelie beginnen in de mens. Maar het komt zo wonderlijk van Gods kant. En daarom is er vanmorgen in Vriezeveen hoop. Voor die zondaar. Voor die zondares. Die moet zeggen geen enkel aanknopingspunt bij zichzelf te vinden. Weet u, dan mag ik u zeggen. De Heere zoekt in zijn woord ook niet naar aanknopingspunten bij u. Maar de Heere zoekt naar een aangrijpingspunt. Een punt waarop Hij zelf dat leven aangrijpt. En verder leidt. Zo werkt de Heere. Dat is gemeente evangelie. Voor mensen die misschien wel jaren het paasevangelie gehoord hebben. En gezegd hebben, ik zie het. Maar ik doorgrond het niet. Ik versta het niet. Als het aankomt op de kracht van die toepassing in mijn eigen leven. Zo donker en zo duister. De Heere is niet veranderd. Hij werkt. Hoe? Door het eenvoudige middel van het woord. Door de verkondiging van het woord. Dat is het middel waardoor de Heilige Geest het geloof in een mensenhart werkt. En na ontvangen genade versterkt. Zo komt ook op deze eerste zondag na Pasen de roepstem van de opgestane levensvorst naar ons toe. Ontwaakt gij die slaapt. Staat op uit de dood. En Christus zal over u lichten. Want ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft zal leven. Ook al ware hij gestorven. En een iegelijk die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid. Gelooft gij dat? Amen. Onze slotzang is Psalm 89, het 7e vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Psalm 89, vers 7. gemeente, ga dan heen in vrede, met u dragende de zegen des Heren, die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.